die persoon refereert dan naar allemaal wetgevingen in dat desbetreffende land. En dan ben je al zo snel, nou, lost, verloren. Hè, wat betekent dit? Wat impliceert dit?
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Vaak hebben we als ondernemers te maken met het aannemen van personeel. En helaas ook het ontslaan van personeel. En daar gaat eigenlijk de aflevering van vandaag over. Ik heb vandaag een bijzondere gast die een hele interessante ervaring heeft meegemaakt als het gaat om het ontslaan van personeel. Een groot faalverhaal waar we echt heel veel van kunnen leren. Dus welkom, leuk dat je bent. Welkom in de podcast. Ja, laten we er gelijk in gaan duiken. Ik heb het al een beetje in de introductie erover gehad. Wat is er allemaal gebeurd?
Ja, ik heb sinds een jaar een eigen bedrijf met een aantal mede-eigenaren, genaamd AdVerge. En ik ben dus ook nog maar sinds kort ondernemer. En sinds kort echt verantwoordelijk voor het aannemen van personeel. En wat komt er allemaal bij kijken. Voorheen heb ik dat wel gedaan in loondienst. Maar dat was toch anders. Want er zat er altijd een manager boven mij die het contract opstelde. En waar ik mee kon sparren. En nu was ik helemaal eindverantwoordelijk. En zo gebeurde het dus ook in het afgelopen jaar. Dat ik iemand heb aangenomen waar ik tijdens de proeftijd dacht... Nee, volgens mij is dit hem niet. En dat had ik ook nog niet eerder ervaren, hoe dat überhaupt is tijdens een proeftijdperiode. En deze keer was dat dus wel het geval. Ik vond het een lastige situatie, want überhaupt is het nooit leuk om iemand mede te delen dat je ermee wil stoppen. Maar ik wist ook dat die persoon er financieel niet heel goed voor stond. Dus ik wist ook wel wat voor invloed het zou hebben en dat dat best wel een spannende situatie was. Er was nog een complicatie of iets wat het lastiger maakt... is dat ik die persoon in het buitenland had aangenomen. Dus het was ook nog een situatie met een loonadministratie in een ander land.
Welk land was dat?
Ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, omdat dat je hem kan terugleiden. Dus maar dat is een ander Europees land. En dat betekent dat je echt ook van alles daarvoor moet gaan opzetten. Om ervoor te zorgen dat allemaal goed staat en dat allemaal geregeld wordt. Maar dat betekent ook dat je moet voldoen aan die wetgeving. Je mag dan niet meer zeggen de Nederlandse wet is van toepassing, maar je moet je voldoen aan de wet van dat land. En ik dacht, lastig gesprek. Maar het moet wel gebeuren, dus laten we dat doen. Dat is natuurlijk dan altijd een online meeting, want die persoon woonde niet in Nederland. En het was een lastig gesprek. Ik vond het zelf dus ook heel lastig. En je merkte dat die persoon ermee werd overdonderd. Want in proeftijd heb je niet heel veel tijd om nog veel waarschuwingen of heel veel mee te doen. Het gaat ook een beetje op basis van gevoel. Van, hè, is het nou echt een match of niet? En er waren wat dingen voorgevallen waarvan ik dacht, ik denk dat dit gewoon niet de match is. Dus ja, het was een lastig gesprek. En dus tijdens dat gesprek merkte ik, die persoon heeft nu ook tijd nodig om dit een beetje te laten bezinken. En niet om gelijk in dit gesprek al te hebben over hoe nu verder. En hoe ziet dan de komende week eruit? Of gaan we nog door tot einde proeftijd? Maar ik dacht wel, het is wel goed om te zeggen, hè, tot waar? Dus ik heb gezegd, dus ik wil je betalen tot einde proeftijd. Maar laat eerst maar even allemaal bezinken. En daar heb ik een fout gemaakt. Daar heb ik die persoon dus het weekend gegeven om over na te denken. En we zouden dan maandag weer met elkaar over praten. Het probleem is alleen dat die persoon in dat weekend advies heeft ingewonnen van een advocaat. En besloot om het dus zelf anders in te gaan steken. Want ik had nog niks op papier gezet. Ik heb alleen iets medegedeeld in een videomeeting. Ik had niet in een brief gezet dat zijn proeftijd niet werd verlengd of wat daarbij kwam kijken. Dus ineens kreeg ik zondag een paar minuten over 12, dus zondag op maandagnacht, een mailtje van, ik zeg bij deze zelf op, met een maand opzegtermijn. En dus dan zou ik hem nog een maand moeten betalen vanuit zijn oogpunt. Nou, dan wordt het al heel snel ingewikkeld, want dan denk je, oké, maar in Nederland kan dat niet eens, dat je contract opzegt in je proeftijd en dan dus zegt nog, ik wil nog een maand betaald krijgen. Dus dan wordt al heel ingewikkeld van, wat is dat nou in dat land? Ik stuurde hem de volgende ochtend een bericht terug. Joh, laten we daar eens even over bellen. Want het verrast me een beetje wat hier nu gebeurt. En die persoon zegt, sorry, we gaan alleen maar schriftelijk contact hebben. Want dat heb ik als advies ontvangen. Dus Nou, ik denk, jongen, wat gebeurt me hier, zeg maar. En ik, ja, je schrikt ook echt van en zo'n officiële brief en dan ineens dat iemand alleen maar schriftelijk contact wil hebben. Terwijl, als je terugdenkt naar dat gesprek daarvoor, ik heb daarna gehuild nadat ik die persoon had medegedeeld dat hij niet verder ging, omdat ik me zo erg met hem mee aan het leven was of ja, meeleven toonde en ervaarde. En dan denk je echt, wat gebeurt hier? Nou ja, en toen heb door die reactie heb ik hem zijn toegang ontzegd. Want ik werk bij een marketingbureau. Dan geef je ook geld uit van de klanten voor advertenties. En dat betekent dus dat ja, hij gewoon toegang heeft tot nou, ook de credit, niet per se de creditcardgegevens. Ik denk niet dat je alles ziet, maar wel, je kan het geld uitgeven van je klanten. En ik wist ook niet zo goed hoe hij ging reageren op mijn klanten, want hij had gewoon contact met mijn klanten. Dus ik dacht, ja, ontzeg hem van alle toegang, want hij wil niet met mij praten. En ik weet nu niet hoe hij erbij zit. Dus, nou ja, dus dat heb ik toen gedaan. En toen was het even een tijdje stil. Hij was niet mee eens natuurlijk met de reden dat ik zijn toegang heb ontzegd. En toen heeft hij eigenlijk op een gegeven moment nog een brief gestuurd, volgens mij later in die week, met dat hij 3 maanden salaris eist omdat ik contractbreuk heb gepleegd, omdat ik hem niet van werk kon voorzien. En het lastige aan deze hele situatie is dat je niet even makkelijk advies in kan winnen. Omdat het gelijk, die persoon refereert dan naar allemaal wetgevingen in dat desbetreffende land. En dan ben je al zo snel, nou, lost, verloren. Wat betekent dit? Wat impliceert dit? Ja, en helaas loopt dat nu nog steeds. Ik dacht dat het weer even stil was. 3 maanden lang is het stil geweest. Terwijl het vond plaats in juni, maar we hebben echt telkens on en off contact. Dan komt hij weer even in de lucht. Tot en met december. Het was 3 maanden stil. En vorige week kregen we weer een mailtje van. Nou, zijn eerste mailtje was: oh, ik wil toch wel Marieke's oorspronkelijke aanbod accepteren. Want ik heb hem toen toch nog een aanbod gedaan om hem maar een beetje tegemoet te komen. Een dag later: oh nee, toch niet. Want ik heb weer nieuw advies ingewonnen. En nee, het is toch een slecht aanbod. Nou ja, en zo blijft dat maar een beetje doorgaan.
Maar jullie hebben niet gedurende deze periode elke maand salaris moeten uitbetalen, of wel?
Nee, gelukkig niet. Ik heb een soort van voet bij stuk gehouden. Ik heb gezegd, ik betaal je tot einde proeftijd. Dat is al meer dan, want in proeftijd kan je ook gewoon op dat moment gewoon opzeggen en dan is het klaar. Nee, ik heb gezegd, tot proeftijd wil ik je uitbetalen. En dat heb ik ook gedaan. En zijn vakantiedagen uitbetaald, et cetera. En daar heb ik voet bij stuk gehouden. Op een gegeven moment heb ik hem nog een aanbod gedaan in dit hele proces van dat hij 3 maanden eiste. Heb ik gezegd, ik wil best anders nog de dagen resterend betalen van jouw 1 maand opzegtermijn. Zeg maar, dat we maar even doen dat ik jou nooit heb ontslagen in je proeftijd, maar dat jij hebt. Dan ga ik even met die eerste brief met je van jou mee. En die heeft hij toen niet geaccepteerd, dat aanbod. En ja, dan is het voor mij klaar. Dan denk ik, ja.
Ja, je bent eigenlijk als ondernemer druk bezig. Druk in het bedrijf, je hebt veel taken te doen. En dan heb je ook nog zoiets waar je mee moet dealen.
Ja.
Hoeveel energie neemt het in beslag? En ja, wat merk je daarvan ook terug in het bedrijf?
Ja, ik denk dat ik het meest lastige vond is, je hoort best wel veel mensen die zeggen, personeel, nou, dat is niks voor mij. En dat is voor mij het tegenovergestelde. Ik hou ervan om een team te hebben. Ik vind het superleuk om een team te begeleiden, om mensen te helpen in hun ontwikkeling. Daar word ik blij van. Dat is een van de redenen waarom ik in de rol zit waar ik nu zit in het bedrijf. Maar dit laat heel erg de keerzijde zien. En dan denk je, ik snap wel weer waarom mensen zo nu en dan zeggen, personeel, mij niet gezien. Maar ja, ik heb nu 5 mensen in dienst en dat zijn gewoon toppers. En dat laat me ook weer zien, joh, dit is een scenario. Maar het vergt wel veel. En ik merk ook, we zijn een start-up. We hebben vele maanden verlies gedraaid, wat heel logisch was. Want we begonnen gewoon met een investering en dat was ook het plan. Nu begin je winst te maken en dan denk je, ja, maar ik ga die winst gewoon niet uitgeven aan zo iemand te betalen. Die wil ik steken in mijn eigen team, in mijn eigen, de ontwikkeling van mijn eigen mensen of mijn dienstverlening. Dus dat is voornamelijk waar dan frustratie ontstaat, dat je denkt, ja, al die mails heen en weer en advocaatkosten. Ik heb gewoon natuurlijk een advocaat hierbij betrokken en met hem gespart. Ja, dat is gewoon zonde. Dus ja, aan de ene kant geld, maar aan de andere kant inderdaad ook mindspace. Elke keer weer dan denk je, oh, het is alweer een tijdje niet stil. Wanneer zou die weer komen? Oh, daar komt hij weer, weet je wel. En dan zit je daar toch weer minstens een uur, ben je daarmee bezig op die dag. Dus ja.
Zou je nog een keer doen? Iemand uit het buitenland aannemen?
Goeie vraag. Want de reden waarom ik überhaupt toen zei van... nou, laat ze maar gewoon doen, ook al is het een ander land... is omdat we een internationaal bedrijf willen opzetten. Dus ja, ik wil nog steeds mensen in het buitenland aannemen. Maar de vraag is of ik het nog steeds wil doen op de manier dat ik het nu heb gedaan. Wat ik nu heb gedaan is de goedkopere manier. Is dat je zelf loonadministratie regelt in een land. Dat je zelf je als bedrijf inschrijft als een bedrijf dat iemand mag aannemen in dat land. Nou, et cetera, et cetera. Terwijl je kan ook met platforms werken en bedrijven werken die dat allemaal voor je faciliteren. Dan kost het echt wel een stuk meer per maand. En nu moest ik €150 betalen per maand na de start-up kosten per salarisstrookje. Dan moet je zo'n €500 betalen per salarisstrookje. Maar dan heb je wel alles, zeg maar, geregeld. Dan hebben zij gewoon altijd advies van die desbetreffende landen. En dan moet je denken aan bedrijven zoals Remote of Deel. Dat zijn bedrijven die dat faciliteren. Dus dat is voor mij nog wel een overweging waard om dat dan toch in te schakelen.
Oké, en ja, je hebt de ambities om internationaal te gaan. Dat zijn natuurlijk hele mooie stappen. Uiteindelijk denk ik dat je dan ook offices wil hebben in het buitenland. En niet zoals momenteel het geval is, maar dan eigenlijk zoals je het in Nederland hebt. Wat voor uitdagingen zie je nu al aankomen op het gebied van internationalisering? Je moet natuurlijk al, het meest simpele stap is al internationale bedrijfsnaam bedenken. Maar daarna komt er nog veel meer op je pad waar je rekening mee moet houden. Wat zie je terug in het besluit, in je besluitvorming als het gaat om die visie om later in het buitenland te willen zitten?
Nou, het scheelt dat wij als marketingbureau hebben expres besloten om een remote bedrijf te zijn. Dus dat is een goed detail. Dus wij, dat was ook de reden waarom het prima was om deze persoon aan te nemen. Maar dus dat merk ik in Nederland ook. Dan denk ik, oh ja, dan neem je mensen remote aan. Ook een van onze werknemers zit in Thailand. Dus, maar die kan ik nog wel via Nederland uitbetalen. Maar je merkt wel dat de meesten die in Nederland zitten, die vinden het toch nog fijn om 1 dag per week naar kantoor te komen. Dus wanneer je remote gaat, ja, aan de ene kant is het volledig die wet en regelgeving waar ik geen weet van heb. Ik heb daar, ja, überhaupt is dat ook niet per se mijn interesse, dat ik denk, nou, dat vind ik heel leuk om me daarin te verdiepen. Dus ik geloof wel heel erg dat ik daar begeleiding en advies in nodig heb van wat komt er überhaupt kijken bij, hè, zo'n situatie als dat ik nu heb gedaan. Dat heb ik allemaal in mijn eentje maar verzonnen en gedacht, nou, dan is dat denk ik de manier. Maar ik denk dat ik voornamelijk daar advies in mag inwinnen van bedrijven en eigen ondernemers die dat al hebben gedaan met personeel in andere landen. Wat komt er dan bij kijken? Wat voor wet en regelgeving moet ik aan denken? Maar ook misschien gewoon hele praktische dingen. Ik heb nu ook weer een werknemer die wil vanuit Nederland, gaat die persoon verhuizen naar Spanje. Ja, dan denk ik ook weer, dus daar moet ik nog überhaupt nog over nadenken van wat komt daar dan weer op ons pad daarbij. Dus ja, ik denk de grootste uitdaging daarin is vooral de juiste adviezen inwinnen. En niet proberen alles zelf te willen uitvogelen en te willen weten en te willen doen. En dat doe ik momenteel wel. Dat hoort ook een beetje natuurlijk bij start-up en ondernemer zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk veel tijd en geld scheelt als je gewoon de juiste mensen ook om je heen verzamelt die dat al een keer hebben gedaan.
Ja, en het managen van personeel is ook echt een vak apart. Heb je zelf ook een bepaalde achtergrond daarin? Of moest je dat nog misschien skills nog op dat vlak gaan ontwikkelen? Wat heb je gedaan?
Ja, ik heb hiervoor heb ik 1,5 jaar werkte als leidinggevende bij een softwarebedrijf van een service desk. En daar heb ik het echt mogen leren. Daar had ik ook hele goede begeleiding, hele goede leidinggevende. En mijn grootste les daarin was echt het leren. Ik vind het heel fijn om heel persoonlijk contact te hebben met een werknemer en om echt te weten wat er speelt bij een werknemer. En dan kom je al heel snel op het gebied van wanneer is iets privé of wanneer is iets werk? Wanneer heeft iets ook heel veel invloed op werk? Hoe ver moet je als leidinggevende doorvragen? Want ik was gewend bij mijn vrienden en familie, dan vraag maar door en door en door. En dan kom je tot de kern. En dan, hè? Maar ja, ik merkte heel snel dat ik daarin te ver ging op werkgebied. Want dat betekende eigenlijk dat mensen hele persoonlijke dingen over zichzelf gingen delen. Eén persoon gaf zelfs aan dat die het leven niet meer zo zag zitten. Ja, en dan moet je daar de hele tijd wat mee. En de vraag is in hoeverre is het mijn rol om daar helemaal voor te zorgen. En dus ik heb heel erg in die rol bij die werkgever mogen leren van waar liggen mijn grenzen? Waar moet ik grenzen ook aangeven? Waarbij moet ik aangeven bij een personeelslid van dit moet ik ook verder melden? Hè, dit is niet alleen maar meer een gesprek tussen jou en mij, maar dit moet ik misschien ook nog ergens anders melden. Ook in dat geval bij die ene werknemer van wanneer moet ik vooral pushen op zoek hulp bij een psycholoog in plaats van bij mij. Dus ja, ik heb het daar gelukkig heel erg goed mogen leren en mogen uitvogelen en daar begeleiding mogen in ontvangen. En dat helpt mij heel erg nu ook. En dat is blijft uitvogelen, want veelal is het remote. Dus in hoeverre, hè, ook daarin van, ik geloof gewoon heel erg in vertrouw je personeel en daar leveren ze wel resultaten. Als je de juiste mensen aanneemt. En ja, en dus daar dat blijft ook uitvogelen van in hoeverre. Ik weet nu veel minder wat er bij mijn personeel speelt. Veel minder. Ik weet nog maar net de naam van hun partner. Ja, en is dat ook oké? Ja, in dat proces zit ik nog een beetje. En ik denk dat dat helemaal oké is. Maar daar moet ik wel aan wennen. Ik ben gewend om heel erg naast iemand te lopen. En dat heb je gewoon minder.
Wat heb je nog meer ervaren tijdens je periode als leidinggevende? Heb je er nog meer waardevolle lessen ook voor ons, zodat wij onze skills op dat vlak kunnen verbeteren?
Nou, wat ik heel erg heb teruggekregen van waarom zij mij ervaarden als een fijne leidinggevende, was vooral het echt de tijd nemen, dus toch wel voor die gesprekken. En dat betekent dat ik ben een beetje, toch wel een beetje allergisch voor de verplichte bila's. Op een gegeven moment werkte ik bij Schiphol en had ik elke 2 weken een bila met mijn leidinggevende. En die zat helemaal niet in mijn werkplek, maar die was gewoon HR verantwoordelijk voor me. En dan zat je elke 2 weken weer tegenover elkaar. Zo, waar gaan we het nu over hebben? Ja, daar ben ik allergisch voor. En dat heb ik ook expres, ook nu ik remote werk met mijn personeel. Ja, merk ik toch dat ik ben er ook nog wel een beetje zoeken in van wat dan wel en wat dan niet. Maar vooral er echt aangeven dat waar ze bij jou komen met hun verhaal, dat ertoe doet. En dat je daar altijd tijd voor hebt als ze jou benaderen. En dat hoe gek de dag ook loopt. Ook als ik zelfs gesprekken heb met potentiële klanten of met klanten. Als zij een persoonlijk verhaal te delen hebben, dan zeg ik even, joh, 1 momentje, dan stuur ik even bij mijn volgende afspraak dat ik wat later kom. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze vooral zich veilig voelen bij je. Maar daarin dus wel toch ook een grens aangeven van wel tot hier, zeg maar. En dat is ook uitvogelen per persoon, van waar ligt die grens dan en voor jezelf. Maar ja, ik denk vooral de tijd geven en een veilige basis geven. En ook heel erg sturen op dat ze jou ook feedback mogen geven. Want heel vaak zit je in gesprekken met personeel en dan bijvoorbeeld hè, nadat een contract afloopt of met een als je werkt met groeiplannen, dan heb je het heel snel over hoe kan die andere persoon verbeteren. En ik wil heel graag weten wat wij als bedrijf en ik als leidinggevende kan verbeteren en waar ze daarin tegenaan lopen.
Wat vinden jullie van de kosten van SharePeople?
Echt belachelijk laag. Je betaalt ontzettend weinig administratiekosten per maand. En verder betaal je vooral direct aan de ondernemer die het op dat moment nodig heeft.
Precies. Dus wat zeggen we tegen al die dure AOV's?
De ballen!
Ja, de ballen.
Ja, een voorbeeld was dat een van mijn huidige werknemers die gaf aan van, joh, ik heb het idee dat we toch op dit moment niet de klanten aantrekken die we wilden aantrekken, die je van tevoren hebt aangegeven. En dat zijn voor van die hele waardevolle spiegels die wel een werknemer moet durven terug te geven en moet durven aan te geven. En dat betekent niet gelijk dat die persoon gelijk heeft of dat je gelijk alles moet veranderen. Maar door gewoon te zeggen, joh, ik hoor wat je zegt en hier ga ik eens over nadenken. En ik snap wat je bedoelt. En er dan ook echt op terug te komen. Ik denk dat daar heel veel waarde in zit.
Luister wat vaker naar je personeel. Dat is wel je boodschap daarin. Waar ik nog verder op wil doorpakken is, je hebt nu een remote bedrijf. Dat is natuurlijk heel anders dan elkaar face-to-face zien. En toch, ondanks dat collega's 1 dag in de week naar kantoor komen, zal dat later waarschijnlijk niet meer hebben. Hoe creëer je een teamcultuur waarin je dus toch de gewenste resultaten behaalt, een fijne cultuur creëert en toch nog wat teamgevoel hebt, ondanks dat iedereen op duizenden kilometers van elkaar verwijderd is. Ja. Wat is de secret daarvoor?
De secret? We zijn nu 1 jaar onderweg. Dus of ik het nou, of dit de key to success is, weet ik niet. Maar ik heb ook vooral bij hen zelf gekeken van waar hebben zij zelf behoefte naar aan. En één iemand gaf bijvoorbeeld als voorbeeld, joh, laten we gewoon eens een middag met elkaar spelletjes spelen online. En ik ga wel op zoek naar allemaal spelletjes die je online kan spelen. En nou, ik heb wel besloten om een moment te vinden dat iedereen weer in Nederland was, om dan wel een teamdag te hebben. En ook volgend jaar heb ik al aangegeven, joh, dan gaan we weer iedereen bij elkaar halen. Maakt niet uit waar ze zitten. Dus ik denk dat er nog steeds belang zit in elkaar één keer in de zoveel tijd wel face-to-face bij elkaar halen. Dat je daar ook budget voor moet reserveren. Daar geloof ik echt in. Maar vooral ervoor zorgen dat ze ook lol hebben met elkaar. En dat kan echt prima online. En ook dat ze elkaar weten te vinden wanneer het lastiger is. En hoe creëer je dat? Ja, ik forceer het soms ook gewoon een beetje. We hebben één keer per week dan een meeting met elkaar. En ik kan aardig snel aanvoelen wanneer iemand hulp nodig heeft, maar dat misschien niet per se vraagt. Of een beetje ergens tegen aanloopt, maar zegt het komt wel goed. En dan, ja, wat ik zo nu en dan wel eens doe is, Oké, wij gaan nu even uit het belletje, maar als jullie twee even blijven hangen, dan kunnen jullie het daar nog over hebben. En dan, doei. Of dat ik echt zeg, ja, maar daar moeten jullie dus morgenochtend wel even met elkaar over bellen. En dan zet ik dus iemand ernaast die er gewoon wat meer kennis van heeft, of die het al eerder heeft ervaren. Dus ja, zo nu dan forceer ik gewoon dan samenkomsten over specifieke onderwerpen waar mensen tegenaan lopen om die band op te bouwen tussen je collega's. Want ik geloof heilig in dat heel waardevol is. We hebben expres besloten om alleen maar senior marketeers aan te nemen. Dus ze kunnen heel veel van elkaar leren op allemaal verschillende vlakken. Maar dan moeten ze elkaar wel weten te vinden. En dat probeer ik hiermee te bereiken.
Nou ja, we hebben natuurlijk ook in de podcast, het gaat over falen, over angsten, tegenslagen en dat soort zaken. Als het gaat om, we hebben het nu natuurlijk heel erg over personeel. Op dat vlak, hè, als leidinggevende, heb je wel eens de angst dat je zegt van, het is niet goed genoeg, of dat je bang bent dat daardoor je team uit elkaar valt, dat je personeel weggaat. En juist in zo'n tijd met personeelstekorten, waarbij het weer moeilijk is om nieuw personeel te vinden. Heb je daar ooit wel eens moeite mee gehad?
Nee, heel eerlijk gezegd niet. Tot nu toe, ik denk dat mijn grootste kracht, en ik heb heel veel ook valkuilen, maar mijn grootste kracht zit hem in empathisch vermogen. En dat kan ook een valkuil zijn. Maar in dit geval weet ik dus, kan ik heel snel peilen hoe het met iemand gaat en wat er nodig voor is om, en te kijken waar ik moet doorvragen. Dus ik weet heel goed wat er tot zover bij mensen speelt. En dus ja, om die reden merk ik ook, omdat dat veilig voelt voor hen en ook goed voelt voor mij, dat die angst er ook niet zo is. En ik denk echt wel dat het me een keer gaat overvallen. Dat iemand zegt, joh, ik heb een keer een ander aanbod gekregen. Tot zover, ook toen ik in Lonis was, is dat niet gebeurd. Omdat ik dan vaak al heel veel gesprekken vooraf heb gevoerd. Laura in die andere podcast gaf ook aan over werkgelul. Dat je vooral moet lullen met elkaar. Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk een goede werkplek creëert. En ja, daar geloof ik gewoon heel erg in. Door gesprekken met elkaar te voeren, om vaak genoeg bij elkaar in te checken, joh, hoe zit je erbij? Die vraag stel ik heel vaak van, joh, hoe zit je erbij? Hoe zit je in je vel? Heb je gewoon al heel snel het gesprek over waar het om gaat. En voorkom je, denk ik, dat je ineens verrast wordt. Ja, iemand kan ineens een mega aanbieding krijgen, hè? Dat ga je nooit voorkomen. Maar dat je echt verrast wordt op dat ze het niet naar hun zin hadden op werk of wat dan ook. Ja, ik hoop dat ik dat wel voorkom door die gesprekken te blijven voeren.
Ja, en als je zo kijkt, als je dan het initiatief neemt en uit je comfortzone treedt om hier te komen en je faalverhaal te delen, dus een tegenslag.
Ja.
Wat je hebt ervaren, wat we meestal het liefst onder stoelen en banken gaan schuiven. En jij deelt het dan zodat anderen daarvan kunnen leren, waar ik ten eerste natuurlijk heel veel respect voor heb. Hoe is dat om dat op de werkvloer te creëren, waarbij je dus ervoor zorgt dat medewerkers niet de angst ervaren om te falen en juist daardoor beter kunnen presteren? Heb je daar ook al voorbeelden van of zelf ervaring mee dat je zegt van, dat is wel interessant om te delen op dat vlak?
Ja, zeker. Ik denk, we hebben één klant verloren die echt helemaal uit het niks wegviel. En dat was ook gelijk een hele vervelende situatie. Maar daarin, ook die situatie, ja, daarin had mijn werknemer iets anders kunnen doen. Maar ook heel erg ik, want ik geloof alsnog, en dat probeer ik elke keer weer bij ze te benadrukken, ik ben eindverantwoordelijke. Ik heb ervoor besloten om ondernemer te worden, om dit bedrijf op te zetten, om te werken met deze klanten, want daar heb ik ook altijd zeggenschap in, naast dat mijn werknemers ook mogen aangeven of ze wel of niet een match voelen met de klanten. Dus ook zo'n situatie waar dan een klant ineens vertrekt. Proberen we als team heel erg te kijken van, joh, maar wat kunnen wij hier nou in leren? Want dit, en door vooral te benadrukken, dit kan iedereen voorkomen. Dit had mij, hè, dit is mij ook gebeurd, want ik had hier net zo goed een rol in. Door vooral stil te staan bij die situatie en te zeggen, ja, it happens, weet je wel. En wat kunnen we daarvan leren met elkaar? En door juist heel open dat gesprek te voeren. En dan maakt het niet uit of Pietje, Jantje dat heeft gedaan of wat dan ook. Ik probeer juist die plek te creëren dat we gewoon met elkaar zeggen, joh, inderdaad, dit is gebeurd. Dit had net zo goed met jouw klant kunnen gebeuren, met jouw klant, met mijn klant. Het is gebeurd. Maar hoe kunnen we daarvan leren? En ik denk dat er altijd een les in zit. Ook al is het een verschrikkelijke klant, er is altijd, dan hadden we misschien op voorhand iets moeten doen om die klant te managen, zeg maar, qua verwachtingen. Dus met echt van die dingen waar gefaald wordt, waar iets verkeerd wordt gedaan binnen het bedrijf, dan zie ik vooral weer het gesprek weer naar voren komen met elkaar. Wat leren we ervan?
Ja, leer van je fouten en maak er het beste van. Ik denk dat we daarmee heel mooi kunnen afronden.
Absoluut.
Heel erg bedankt voor je komst.
Ja, dankjewel.
Je hebt er best wel een stukje voor moeten rijden, dus bedankt voor je komst. En dames en heren, bedankt voor het luisteren of kijken. Heel graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.